De laatste keer dat ik hier stond, dat was ongeveer 2 jaar geleden. En dat was net in die coronatijd. En toen zat ik hier met 3 man. Dus dan klopt het qua vergadering. Waar 2 of 3 man vergaderen, daar ben ik in het midden. En ik stond in het midden van 3 beveiligingscamera's. En de zaal was leeg. En iedereen zat thuis te kijken. Hoop je. En dus het is heerlijk om weer ook mensen te kunnen aankijken. En... Want ja, dat is toch. Dat heeft dan toch wat meer sfeer ook. Hoi Arno. Nou, Vader, dank u wel, Heer, dat u een goede God bent, Heer. En ik wil u gewoon in eerste instantie bedanken dat u goed bent, Heer. En dat u zichzelf openbaart, Heer. U bouwt uw gemeente. Het is allemaal van u. We kunnen niks van onszelf. We kunnen niks zonder u. Alles is van u, Heer. U doet het werk en het willen, Heer. U bent zo goed, Heer. We nodigen u uit, ook Heilige Geest, om gewoon echt te spreken tot ons hart. Heer, te spreken ook tot ons verstand en tot ons hele mens, Heer. Dat u zichzelf openbaart, Heer. En laat zien wie u bent. Heer, we houden van u, Heer. In Jezus' naam. Amen. Goed. Nou, zoals jullie in de nieuwsbrief hebben gelezen, is de titel van mijn preek: Op deze rots bouw ik mijn kerk. En dat is dus de titel, dat is dus niet het thema. Het thema is openbaring. En we gaan het vandaag hebben over openbaring. En niet alleen maar zomaar openbaring, maar gewoon echt een persoonlijke openbaring van Jezus. En van God. En dat is echt een van de belangrijkste dingen die we kunnen hebben. Wat ik met jullie wil lezen uit het woord is Matteüs 16, vers 13 tot 23. Ja, kijk nou. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden: sommigen, Johannes de Doper, en anderen, Elia, en weer anderen, Jeremia, of een van de andere profeten. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. De poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven, en wat u bindt op aarde zal... Ik zal jullie de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven, en wat u bindt op aarde zal in de hemel gebonden zijn, en wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en overpriesters en de schriftgeleerden, dat hij gedood zou worden op de derde dag en zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen en zei: God zij u genadig, heren. Dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar hij keerde zich om en zei tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Ik vind het een van de mooiste stukken. Als je het hebt over openbaring, denk van, hier gebeurt echt iets heel, heel bijzonders. Want Jezus die was met die mannen aan het lopen. En die vroeg op een gegeven moment van, wat zeggen mensen over mij? Wat zeggen de mensen? Wie zeggen dat mensen dat ik ben? En nou, dan hoor je dat iedereen wat roept, wat toetert, wat vindt, wat moet, wat heeft. Iedereen vindt wat, maar niemand heeft bij de rechte end. En dan heb je dus Petrus. die zegt, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Dus dat is een openbaring die hij had van God. Hè? Jezus zichzelf, ja, vlees en bloed hebben het nu u niet geopenbaard, maar mijn vader, die in de hemel is, die heeft het u geopenbaard. Nou, wat is openbaring? Nou, om dat even te demonstreren, heb ik iemand gevraagd, Ingeborg, om mij even te assisteren. Huh? Oh nee, dat is dan een hele nieuwe openbaring voor jou. Oké, als jij hem even heel even vasthoudt. Ingeborg, wat zie je?
Iets bruinigs. Grijsbruin, vermogen.
We hadden afgesproken dat je niks zou zeggen.
Oh.
Ingeborg, wat zie je?
Niks.
Ah, kijk. Kijk, en dan krijgt Ingeborg nu openbaring.
Wow.
Kijk. De openbaring. Ja, applausje voor Ingeborg, ja. Trouwens. Dankjewel. Openbaring in de Bijbel betekent letterlijk ontsluieren. Dus er valt iets weg. Er is een sluier valt weg. De schellen vallen van de ogen. Er is een bedekking die weg wordt genomen. Hij opende hun verstand zodat ze het schrift zouden kunnen begrijpen. Er zijn allemaal beelden van eigenlijk hetzelfde principe. Openbaring. Dus openbaring is gewoon eerst zie je het niet. En dan een keer komt het binnen en dan snap je het. Misschien heb je dat wel eens gelezen, dat je je Bijbel leest en dat je in één keer denkt van joh, ik heb die tekst al 6, 7 keer gelezen, misschien wel niet meer, maar in één keer, poef, komt hij eruit springen. Nou, dan spreek je ook over openbaring. Dan doet het ook iets met je hart. En dat is anders dan dat je gewoon bijvoorbeeld alleen maar leest tot kennis of dat je dingen hoort. Maar als het echt openbaring wordt, dan wordt het iets. Ja, dan is het veel groter dan dat. Nou, dus de Simon Petrus, die krijgt een openbaring van God. Niemand had het hem verteld. Jezus zelf had het ook niet hem verteld. Maar het was dus God de Vader die het hem had geopenbaard. Dus op een of andere manier, poef, had Simon zoiets van, ja, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, en Jezus zegt van, zalig bent u, Simon. Want vlees en bloed hebben het niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat u Petrus bent. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overwelgen. Dus Jezus die geeft Petrus op dat moment ook gelijk een andere naam. En Petra betekent rots, betekent steen. Dus ik heb ook even. Maar wat is die steen? Is Petrus die steen? Is Petrus degene waarop Jezus zijn gemeente bouwt? Of bedoelt Jezus daar iets anders mee? Ja. Want bijvoorbeeld in het katholieke geloof hebben ze daarom de paus op die manier aangesteld. Als leider van de kerk, een soort van plaatsvervanger van Petrus, die dus Jezus vertegenwoordigt hier op aarde. Nou, daar kunnen we allemaal van zeggen dat dat niet helemaal klopt. En je ziet ook dat er heel veel gebrokenheid en menselijke werken tussenin is. En ik denk van ja, dan. Dat is niet de manier hoe God zijn gemeente bouwt. Dus God bouwt zijn gemeente op iets anders. En mijn stelling vandaag is dat die rots dus niet Petrus zelf is, maar dat die rots, die steen, ik zal hem even neerleggen, dat het de persoonlijke openbaring van Christus is. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is die steen waar die op bouwt. En ik stel me zo voor, je hebt dus in het. Als je daar in Jeruzalem loopt, Jeruzalem in die tijd was ongeveer 2/3 van Nederland. Zo groot, dus in principe nog niet eens super groot. Overal waar je kwam, had je gewoon plekken. En er waren monumenten voor al die Bijbelse verhalen die er gebeurd waren. Ja, je zag het gewoon in het landschap. De Joden weten precies waar Goliath neergeslagen werd. He, ze weten waar ze de Jordaan doorheen moesten. En ze hadden dus, er is een soort van term die in de Bijbel wordt gebruikt. He, dat is dan de gedenkstenen. En mijn stelling is dus dat Petrus gebruikt wordt als gedenksteen. Dus overal waar ze langs liepen, he, dan heb je dus, als je bij de Jordaan was, dan op het moment dat de Israëlieten door de Jordaan heen moesten, moesten ze gedenkstenen pakken en dat aan de oever neerleggen. Zodat als mensen langsliepen, kinderen en zo, dat ze zouden vragen stellen. En dat er dan ook, dat je kon vertellen van wat God gedaan had. Hoe God door die mensen door de Jordaan heen had gehad. Op het midden van de Jordaan lagen ook gedenkstenen. En er staat van, die liggen daar tot op deze dag nog. Ik weet niet hoe. Bijvoorbeeld op de plek Moria, waar later de tempel stond. Daar had Jacob had daar een steen neergelegd op de plek waar hij God had ontmoet. En waar hij zegt van, maar dit is het huis van God. Dus door het hele landschap heen zag je allemaal monumenten, gedenkstenen, de altaars van Abraham, de plekken waar Jacob was geweest, de graven van de mensen die daar gewoond hadden. Dus overal hadden ze zeg maar contactpunten waar ze mee bemoedigd werden. Want als je weet dat je langsloopt op de plek waar Goliath verslagen is, je ziet later dat ook een van die helden van David daar ook nog een strijd wint. En dat is precies op diezelfde plek. En dus ergens, God creëert en laat het ook toe dat er gewoon monumenten zijn in ons leven. Waarop we een soort van contactpunt hebben om te groeien in geloof en bemoedigd door te worden. Nou, en dus mijn stelling is dat Petrus dus, dat Jezus zegt van, maar dit is Petrus. En dit is een hele belangrijke gedenksteen. Die op dit moment geopenbaard wordt. Hè? Het gaat niet om Petrus, maar Petrus is in principe dan de beeldspraak van de persoonlijke openbaring van Christus. En dit is een rots. Op deze rots bouw ik mijn gemeente. God bouwt niet op de traditie, op de dingen van de werken van mensen, op de stellingen of wat dan ook, de dogma's, al die andere dingen. En dat heeft allemaal wel een plek. Maar als er geen openbaring in zit, dan is het in principe leeg. Dan heeft het geen substantie. Openbaring heeft substantie. De openbaring van God heeft zowel de heerlijkheid, die je dan proeft, die je dan ziet, die je ervaart. Maar ook gewoon, er zit ook genade in. En de genade die een bekrachtiging voor om te groeien, om te veranderen. Dus openbaring, er zit veel meer in dan dat we misschien zelf denken. Het is niet alleen maar het ontsluieren. Het betekent wel letterlijk het ontsluieren, maar er is ook een bekrachtiging. Dus Simon, die wordt verklaard tot Petrus. En op deze rots bouw ik mijn gemeente. Dus vervolgens zegt Jezus, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Nou, poorten in de Bijbel, dat heeft eigenlijk te maken met hoe in de oude culturen dingen werden gerund. De poorten waren dus de plekken waar dus de oudsten samenkwamen, waar dus de leiders samenkwamen, waar de rechtspraak gedaan werd, waar de handel gedreven werd. Waar eigenlijk alles in de maatschappij, wat een belangrijke plek had, want daar kwam dat samen. Dus echt alle, zeg maar, eigenlijk wat hij zegt is dat de machten en de gezaghebbers en al die dingen, die zullen haar niet kunnen overweldigen. En als je kijkt naar de geschiedenis van de kerk, zie je ook dat in de afgelopen 2000 jaar er best wel veel vervolging is geweest, best wel veel, de duivel heeft er alles aan geprobeerd om de kerk kapot te krijgen. Maar het is er niet gelukt. En we staan nog steeds, ook door deze corona heen, en de afgelopen tijd, we zitten hier nog steeds, we komen nog steeds samen. Dus de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En dat komt omdat dus de openbaring van Christus groter is dan de openbaring van de duisternis. Hoe groter jouw openbaring is van Jezus, hoe beter je zal kunnen standhouden tegen andere dingen. Als er dingen dus op je afkomen, op je werk, in je huwelijk, in alle gebieden van je leven. De duivel komt om te stelen, te vernietigen en te slachten. Maar Jezus komt om leven te geven. En dat we het hebben in overvloed. En juist in die openbaring, daar kunnen we ons aan vasthouden. Hè? Het is het beeld van God. Ja, dus hoe groter de openbaring van Jezus, hoe meer je stand kan houden in tijden van moeilijkheid. Want het is echt iets wat je aan vast kan houden. En ik heb momenten gehad in mijn eigen leven dat ik echt vast moest houden aan de openbaringen die God mij had gegeven. He, niet alleen de dingen die ik had gelezen in de Bijbel, maar ook de woorden die mensen tot mij hadden gesproken. He, die hebben mensen hadden geprofiteerd of dat soort dingen. Daar heb ik me echt aan vastgehouden. He, als zeg maar dat de splinters van het hout van het kruis zeg maar, erin stonden. En dat ik zeg van ja, maar ook al is alles gewoon het tegenovergestelde van wat er gewoon, van wat ik weet, hoe u zich heeft geopenbaard tegen me. Ik hou toch vast aan uw woord. He, en dat heeft me zo enorm geholpen. Dus ergens in je leven moet je gewoon momenten hebben. En ik hoop dat het heel veel is, want God is zo groot en zo breed en zo hoog en zo diep in alles wat hij doet. We kunnen het niet in één keer, in één moment bevatten. Dus ik hoop dat we met z'n allen gewoon veel meer en veel meer openbaring van God krijgen. Want God is zoveel. Hè? Jezus is schepper, is voorziener, is genezer, is strijder, is redder, is leraar, is vader, is wonderbaarlijk, is zo groot. En er zijn zoveel aspecten die God daarbij ook op een persoonlijke manier gewoon kenbaar wil laten maken. En dat geeft gewoon echt een fundament, een houvast in je leven. En als je kijkt naar persoonlijke openbaring, dan zie je dat niet alleen maar op dat moment gebeurt bij Petrus, maar ook bijvoorbeeld later in Handelingen zie je dat hij dat beeld van dat doek krijgt. Nou, dat heeft een enorme slinger aan de visie van de kerk gegeven. Hè, dat dus ook de heidenen erbij konden komen. Je had Judas en Silas, je had Agabus, je had allemaal mensen die ook openbaring ontvingen en dat ook weer deelden en doorgeven. En dat is ook de kern van profetische bediening, is dat je Gods stem verstaan voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Maar het gaat dus allemaal om openbaring. En het is God zelf die het openbaart. Het is God de Vader die ervoor gekozen heeft om zichzelf te openbaren, maar ook de Zoon te openbaren. En de Zoon die openbaart de Vader. En de Heilige Geest leidt ons in alle waarheid. En dus alles is voor openbaring. Paulus zelf zegt in Efeze 1, dat hij bidt van dat wij een geest van openbaring en wijsheid zullen krijgen in het kennen van hem. Niet alleen maar in het kennen van allerlei andere dingen, de Bijbel of situatie, maar vooral in het kennen van hem. Dat we het niet alleen maar hier snappen, maar dat ook hier iets gebeurt. Want als hier iets gebeurt, als God jou een openbaring geeft, dan is het als een paaltje in de grond en dan wijk je niet meer van af. Ergens heb je een moment gehad dat je tot geloof bent gekomen. En daar ben je, als het goed is, niet meer van afgeweken. Daar kan je niet meer van terug. Daar kom je niet meer van terug. Zo zijn er misschien in je leven meerdere momenten geweest waarin God zichzelf heeft geopenbaard. Waar je echt denkt van ja, maar nu ben ik echt veranderd. Eerst wist ik het niet, nu weet ik het wel. En wat ik geloof is voor deze tijd, is dat we echt nodig hebben. Want de kerk is ook zo, kan zo makkelijk ook weer een sleur of een systeempje of een ding worden. Als mensen zijn we daar, dat is onze grote valkuil. Als dingen eenmaal goed gaan, dan blijven we het heel makkelijk doen, omdat het gewoon goed gaat. Maar mijn hoop voor ons, is, en zeker in deze tijd, is dat we echt gaan vergaderen en gaan rondom die persoonlijke openbaring van Christus. Dat we dat gaan delen met elkaar, dat we dat gaan zien van maar Jezus is echt en hier. En alleen dan houden we ook stand tegenover de wereld die ook wel iets zwarter wordt tegenwoordig dan voorheen, iets harder maar als het goed is, aan ons moeten mensen merken en zien en ervaren dat God echt is. Door de liefde die we hebben, maar ook ja. Wij hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus er is ergens, hebben we die openbaring van liefde van hem nodig. Van hij is de Christus die voor ons gestorven is. Het ultieme beeld van van liefde is Jezus aan het kruis. Ergens moet dat zichtbaar worden, moet dat tastbaar worden. En God openbaart zichzelf ook niet, niet alleen maar in persoonlijk, maar ook in het collectief. Hoe God zichzelf zichtbaar maakt in het collectief is iets anders dan persoonlijk. Als je kijkt naar bijvoorbeeld openbaringen, waar Johannes openbaringen kreeg, heel veel. Daar staat dat hij een beeld had van Jezus met allerlei elementen. En dat was een heel intens beeld, dat hij bijna als dood neerviel. Zeg maar. Dat was zo'n intens beeld. Maar als je kijkt naar die brieven daarna, dan zie je dat iedere gemeente een gedeelte van die openbaring heeft. Dus wat zegt het over ons en wat zegt het ook over andere gemeenten? En hoe zien wij dat ook in het verband met elkaar? Want Jezus heeft maar één kerk. Jezus zegt niet van, ik zou stromingen bouwen op deze rots, of ik zou denominaties, of ik zou bewegingen bouwen. Nee, hij heeft het gewoon over één gemeente. We zijn één gemeente, één bruid, één eensgezind, als het goed is. En wat is de openbaring die God aan ons als gemeente heeft gegeven van zichzelf? Wat is onze collectieve openbaring? Wat zie je, wat is het, zeg maar, wat bepaalt het DNA van onze gemeente? Nou, dat zijn interessante dingen om over na te denken. Want wij hebben iets anders dan wat andere gemeenten hebben. Als het goed is, horen we dat met elkaar te delen. En dat er een soort van kruisbestuiving wordt, waardoor het hele plaatje ook gewoon compleet wordt. Want dat is Gods plan, dat over heel de aarde de kennis van zijn heerlijkheid bekend wordt. En laten we dan in ieder geval beginnen met dat in de hele kerk. En dan kunnen we het daarna naar buiten brengen. Nou, als je dus verder kijkt in die tekst, we waren bij vers 18 gebleven. Daarna zie je dus de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Hoe groter onze openbaring van Christus, hoe beter we stand kunnen houden tegen de dingen van de Satan. En de dingen van mensen en al die andere dingen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op aarde zal in de hemel gebonden zijn. Wat u ontbindt op aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Dus bij die openbaring komt ook autoriteit. Die we mogen leren toepassen. En iedereen heeft zijn eigen gebied van autoriteit. Iedereen heeft zijn eigen plek. Maar als het goed is, jouw openbaring van Christus helpt jou ook om te besturen. Om ook vanuit die openbaring te leven. Want met openbaring ben je een stem. En zonder openbaring ben je in het ergste geval een echo. Dan ben je alleen maar andere mensen aan het napraten. Of andere mensen die wel een openbaring hebben gehad. Dus we hebben dus macht gekregen en gezag om dingen te doen. Vervolgens zegt Jezus, toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus is. Waarom was dat? Nou, ten eerste was het gewoon overal waar ze kwamen, kregen ze, als Jezus echt zei waar het erop stond, dan wilden ze hem van de klif afgooien. Wilden ze hem stenigen of wat dan ook, werden mensen helemaal gek. Aan de andere kant denk ik ook van dat hij juist ook wil dat andere mensen ook die persoonlijke openbaring krijgen. Want dat is, als God zelf tegen je zegt van, hey, dit is Jezus, dan heeft het een heel ander effect als Jezus zegt van, dit is Jezus, de Zoon van de levende God. Dat heeft een heel andere, dat komt op een hele andere manier binnen. Nou, en daarna heeft hij vanaf toen af aan begonnen Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest lijden van de kant van de oversten en overpriesters en schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden op de derde dag en zou worden opgewekt. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Dus Jezus begint gewoon uit te leggen wat het werk van de Christus inhoudt. En Petrus, want je ziet dat hij niet meer Simon heet, maar Petrus. Die heeft in één keer iets van, nou, ik ben die rots, dus ik zal echt wel als die rots, zal ik Jezus op zijn falie geven, want dat kan echt niet. We waren iets heel anders van plan. Dus God zij u genadig, heren. Dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar Jezus keerde zich om en zei, ga achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt de dingen van God, maar die van mensen. U bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Jezus zegt niet van hij bedenkt de dingen van de Satan. Hij bedenkt de dingen van mensen. Als we meegaan met de wereldse wijsheid, als we meegaan met de meningen en dingen van mensen, dan zijn we niet bezig met de dingen van God. Je kan dat niet vermengen. En elke vorm, elke kennis die zich verheft tegenover de kennis van God, tegenover die openbaring van God, die mogen wij slechten. Die mogen wij neerhalen, zeg maar. Dat staat in 2 Korinthe 10. Dus God bouwt niet op het werk van mensen, maar juist op zijn eigen openbaring verder. En iedere generatie bouwt dat zich verder uit. Met alle gebrokenheid en alles wat erin zit. En wat ik voor ons wil, is eigenlijk dat we ons gaan uitstrekken. Ook echt dat we veel meer gaan leven vanuit de persoonlijke openbaring van God. Want dan zul je zien dat er kracht is in je leven. Dan zul je zien dat er dingen, dat je vrijkomt van dingen. Dan zul je zien dat dingen in beweging gaan komen op het moment dat je daarop gaat staan. Hè, op die rots. Dus hoe, het laatste stukje, hoe krijg je nou openbaring? Nou, openbaring krijg je door de Bijbel te lezen, in gebed, en echt tot je te laten spreken. Wat zegt het over mij, wat zegt het over God? Dat het echt een reflectie is ook. Zo krijg je openbaring. Openbaring krijg je door concrete vragen te stellen aan God, en dan zul je verbaasd zijn hoe concreet ook je antwoord krijgt. En door te bidden, door zelf te ontvangen van wat God wil zeggen. En God spreekt door van alles heen. Hè? Door teksten, door liedjes, door beelden, door visioenen, door dromen. Er zijn zoveel mogelijke manieren. En de laatste is ook door anderen heen. Door middel van bijvoorbeeld profetische bedieningen, profetie, woorden van kennis en dat soort dingen. Dus dat we niet alleen maar Gods stem verstaan van onszelf, maar het kunnen uitgeven van Heer, wie mag ik bemoedigen vandaag? Hoe kan ik een bemoediging doorgeven? Hoe kan ik iemand anders opbouwen? Hoe kan ik iemand anders troosten? Wat wilt u zeggen over deze situatie? En zo mogen we ons uitstappen. Hierin uitstappen. Dus mijn vraag aan jullie is, wie wil er meer openbaring? Kijk. Wow. Dus mijn preek samengevat is eigenlijk dit. Je hebt gewoon persoonlijke openbaring nodig. Hoe je het krijgt, dat maakt niet uit. Als het maar van God komt. Als je maar kan toetsen dat het van God komt. Hoe groter je openbaring is, hoe meer je zal stand houden. Juist in moeilijke tijden. Want het is iets waar je aan vast kan houden. Er zit substantie in. Die heerlijkheid is ook een zwaarte. Is een substantie waar je aan kan vast kan houden. Er zit genade in. Dat is die kracht tot verandering. En alleen dan zullen we staan. En daar alleen kunnen wij, als we daarop bouwen, dan valt het werk ook niet om. Ook al zit er gebrokenheid tussen, of hebben we het misschien soms verkeerd, of wat dan ook, die openbaring is openbaring. En wat we nodig hebben is echt dat we juist in een tijd waarin alles donker wordt en waar er ook heel veel op ons afkomt, dat wij ons meer bezighouden met de openbaring van God dan de openbaring van RTL 4 of van de NOS of van wat mensen geven, wat mensen op je afkomen, wat mensen zeggen, denken, vinden, voelen. Hè? Want dat spreekt ook luid in deze wereld. Maar als jouw openbaring luider spreekt dan al die andere dingen, dan zul je blijven staan. Dan zul je niet heen en weer worden geslingerd.